Vandaag zijn we aangekomen bij het vierde verbond van de zeven verbonden die God ooit sloot met de mensheid tijdens deze huidige schepping. Ik ben al een paar weken bezig, ik pak het schema er even bij. God sloot ooit een verbond met Adam voor de zondeval. God sloot ooit een verbond met Adam, Eva en de duivel na de zondeval. Vorige week hadden we het over het verbond dat God sloot met Noach. Met zijn gezin, de overlevende mensheid, naar de zondvloed. En dat die afspraken die werden gemaakt, onder andere met Adam en Eva en met Noach, die gaan tot ver in deze tijd door. En die gelden nog. Zoals dat we het land moeten bewerken om er iets uit te krijgen, om te eten en zo. Dat je door te zweten je brood moet verdienen. Vorige week met Noach, dat als we de regenboog zien, dat is het teken tussen ons en God. Dat we weten mogen dat we nooit door een overstroming meer, door een zondvloed vernietigd zullen worden. Deze wereld, God doet het dan op een andere manier. Vandaag hebben we het verbond met Abraham. En wat daar bijzonder aan is, is dat hij dat verbond niet sluit met de mensheid, maar met een deel van de mensheid. Een stamvader van een volk. En ook bijzonder is dat een deel van dat verbond, want jullie zien hier wel een schema wat ik hier heb gemaakt om het in de tijd te zetten, maar er zitten wel manco's aan, want sommige delen van zijn verbond gelden wel of niet. Ik bedoel, delen van het verbond met Noach en Adam of met Abraham bijvoorbeeld zijn nu anders, omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, mogen duidelijk zijn. Maar het verbond met Abraham, dat gaat nog door als er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Delen ervan. Maar goed, dat ga ik nog zo meteen vertellen. En er zijn veel bijbelteksten bij om het allemaal te boekstaven, om het te bewijzen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik niet te veel anekdotes moet gaan vertellen. Dus nogmaals, God sloot zeven verbonden. De Bijbel geeft ons als gebod, en lees nogmaals na als je het vergeten bent, 2 Timotheüs 2 vers 15. Je moet het woord de waarheid, dat is de Bijbel, recht delen. Dus je moet de Bijbel in een context lezen, je moet die Bijbel blijven lezen, je moet daarin groeien. Dat is een gebod van God aan een gemeente. Daarom kun je zien dat als er duizenden kerken zijn met duizenden leringen, dan is er dus iets gruwelijks misgegaan. Want het Nieuwe Testament is niet zo raadselachtig. En je moet de schrift recht delen. En dan zie je dus dat de Bijbel allerlei dingen behandelt die niet altijd voor de kerk zijn bestemd. Dat is maar een voorbeeld. Dan kom je dus op dat woordje bedelingen of dispensatieleer. En er zijn christenen die het kennen, een aantal van die krijgen er kippenvel van, omdat er weer kerken zijn geweest die daar misbruik van hebben gemaakt. Nou goed, nogmaals, en dan ga ik echt los. Je hebt wel groepen die putten zich uit in hele mooie historische schema's om de wereld in tijdperken in te delen. Maar dan heb je altijd problemen met dingen die niet stroken met de schrift. Uitzonderingen, moet ik weer voorbeelden noemen, daar heb ik geen zin in. Veel mooier, veel duidelijker om de wereld in tijden te gaan delen of in tijdperken, dat is aan de hand van de zeven verbonden. Want je kan er niet omheen, ik heb het niet uit mijn eigen grote duim, ik heb het ook niet verzonnen, ik heb het weer geleerd, ik heb het gelezen, erover gebeden en gezien, ja, het klopt. Ik heb die Bijbel nog zo vaak doorgelezen, het staat er echt niet anders. God heeft zevenmaal een verbond gesloten met de mensheid of een deel van de mensheid. En dat heeft consequenties voor de mensheid of een deel van de mensheid. Dus als je de schrift recht wil delen, is het belangrijk om daar rekening mee te houden, zodat je ook beter kan verstaan wat er aan de hand is met de wereld, wat er aan de hand is met de mensheid, wat er aan de hand is met de kerk. Oké, vandaag dus het vierde verbond. En dan lees ik Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Oké. De wereld is dus na de zondvloed weer bewoond. Dan komt er een Nimrod komt op aarde. Die bouwt de toren van Babel. De mensheid blijft er allemaal samen klitten. Jullie kennen de geschiedenis. God die bevalt het niet en die scheidt de mensheid door ze allemaal verschillende talen te geven. En op dit moment in deze wereld zijn er meer dan 7000 talen en honderdduizenden dialecten of streektalen. Dat heeft de mens goed uit elkaar gehouden en ervoor gezorgd dat ze over de hele wereld zijn getrokken. En die mensen begonnen ook al heel snel weer afgoden te aanbidden. Toen verkoos God één persoon uit het geslacht van Sem, Abraham. Die deed wat God zei. Ga uit je vertrouwde omgeving en trek naar het land Kanaan. Uiteindelijk zou hij daar komen, dat wist Abraham ook niet eens. Hij deed wat God hem zei. En uit Abraham zou een apart volk ontstaan, een aparte natie. God sloot een verbond met hem en zou dat later bevestigen en weer vergroten aan Isaac. Ik ga ook teksten nou gewoon noemen hoor, ik ga ze helemaal lezen. Bijvoorbeeld in Genesis 26 vers 1 tot en met 5 zie je dat het verbond dat Abraham sloot met God, dat het aan Isaac wordt bevestigd. Dat wordt later weer bevestigd aan Jacob. Genesis 28 vers 10 tot en met 15. Sla niet nou meteen in paniek als je het niet zo snel allemaal volgen kan. Ik heb de teksten nu genoemd. Je kan het later allemaal rustig nalezen. Het verbond werd onvoorwaardelijk gesloten. En het hield 7 beloften in. Aan de hand van Genesis 12 vers 1 tot en met 3. 7 beloften. Ik zal u tot een groot volk maken, zegt de Heer in vers 2 tegen Abraham. Dat is op 2 manieren vervuld. In de eerste plaats een natuurlijk nageslacht. Door Isaac en aan Ismaël, de 2 zonen die Abraham kreeg. Het nageslacht aan Isaac. Het nageslacht door Isaac. Kijk hoor, Genesis 13, vers 14 tot en met 17. Lees ik. Genesis 13, 14 tot en met 17. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was: hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot een eeuwigheid. En dat zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door het land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Genesis 15, vers 7. 15 vers 7. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heer die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeën om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. Vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Tot diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Nou, dat is praktisch het hele Midden-Oosten. Het land tussen Egypte en de Eufraat. Goed. Ik zal u tot een groot volk maken, door een natuurlijk nageslacht, door zijn zoon Isaac, hier. Als het stof der aarde, zoals in vers 16 van hoofdstuk 13 net werd gelezen. Uiteindelijk zal dat het Joodse volk zijn. Hij krijgt nog een andere zoon inderdaad, bij een andere vrouw, Ismaël, Genesis 17, vers 20. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Er is een deel van alle bevolking in het Midden-Oosten stamt af van Ismaël. Dat deel van de wereld dat Arabisch spreekt overigens is nog veel groter. Dat zijn niet allemaal Ismaëlieten of afstammelingen van Ismaël. Nee, die zijn Arabisch gaan spreken toen de islam dat allemaal heeft veroverd vanaf de 6e, 7e eeuw af. Maar dat zijn dus nazaten van Ismaël. En omdat ze van Abraham afstammen, zijn ze ook door de Heer gezegend eeuwenlang. En nou zijn ze dus, maken ook een groot aandeel uit van de wereldbevolking. Maar, ik las dus net vers 20 van Genesis 17. Isaac zou worden, of Ismaël zou worden gezegend, maar Isaac krijgt de landbelofte. Vers 21. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die in u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Dus dat verbond aan Abraham van het onmetelijke grote volk en die landbelofte is aan Isaac, niet aan Ismaël. Ik zeg dus, ik zal u tot een groot volk maken door een natuurlijk nageslacht, maar die andere is een geestelijk nageslacht. Als je kijkt, Genesis 15, vers 5. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Dat lijkt hetzelfde als net het Joodse volk, als het stof der aarde. Houd het even vast en ga dan naar Galaten 3. Galaten 3. Blader, blader. Galaten 3. Galaten 3, vers 6 tot en met 8. Ja, ik zit goed. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus een geestelijk nageslacht. Dus degene die op de voorwaarden die God stelt, dus of het nou is voor de wet van Mozes, of tijdens de wet van Mozes, of nu in een genadetijd door het evangelie van Jezus Christus, mensen die God in een bepaald tijdperk gehoorzamen, geloven op de voorwaarden die hij hem stelt, dus niet zoals we zelf bedenken. En dat zijn allemaal christelijke groeperingen die allemaal op hun eigen manier God willen navolgen. Nee, dat wordt niet tot rechtvaardigheid gerekend. Je moet God navolgen en geloven op zijn voorwaarden. En zo je dat doet op dit moment, en dat is door Jezus Christus, je redder en verlosser, het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde, zo ben je geestelijk Abrahams nageslacht, omdat je door geloof gerechtvaardigd bent. Zo verstaat dan datgene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus geestelijk ben ik een kind van Abraham. Maar dat is alleen maar geestelijk te verstaan. Dus ik hoef hem niet, zoals in protestantse kringen wel gebruikelijk is, dan geestelijk te laten besnijden, omdat we in het verbond met Abraham zijn. Nee, we zijn niet in het verbond met Abraham. We zijn in het verbond met Jezus Christus en we maken deel uit van zijn lichaam. Het Joodse volk is in het verbond, letterlijk, met van Abraham. En de schrift, vers 8, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen alle volken gezegend worden. Waarom zei hij dat? Nou, wie zal er uiteindelijk in vlees en bloed voortkomen uit Abraham? God zelf, Jezus Christus, God in het vlees, die als redder voor de hele mensheid klaar zal staan. Zo, in geestelijk opzicht, zullen door Jacob alle volken gezegend worden. Oh ja, Abraham, dank u. Wat hier nog staat overigens in vers 8, even heel snel, en de schrift tevoren ziende, er staat schrift met hoofdletter. Heel veel mensen vinden dat verwarrend en die denken van, daar is iets fout gegaan. Nee, wie heeft deze Bijbel volgesproken met woorden? Dat is het woord. Hier wordt Jezus Christus mee bedoeld. De schrift. Die sprak woorden, die hebben we hier in een boek. En als we dat boek lezen, dan ziet de Heer onze intenties aan. Hij kijkt naar ons. Hij ziet op wat voor manier je dat boek wil lezen. Lees je het omdat het moet, maar het interesseert je niet. Of lees je het omdat je meer wil leren. De schrift, en dan kom je uiteindelijk bij Jezus uit. Ik wil het niet te veel mystificeren, maar die kijk dwars door je heen. Hier ook. Tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. Want Jezus Christus is het lichaam van God. Is de meester van het verleden, het heden en de toekomst. Wij maken zelf onze keuzes. Maar de Heer die heeft al lang gezien door de tijden heen wat we gaan doen. Zodoende kon hij ook Johannes meenemen naar de toekomst. Om hem in een visioen te laten zien hoe het allemaal uiteindelijk zal aflopen met deze oude krakenmikkige wereld. Oké. Geestelijk nageslacht. Galaten 3, vers 29. Even kijken. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en na de beloftenis erfgenamen. Maar dat is geestelijke verstaan. Even kijken hoor. Romeinen 4. Romeinen 4. Romeinen 4, vers 16. En lees het later zelf maar eens helemaal in de context. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade ten einde de belofte vast zij in al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Geestelijk, omdat de Heer zei, omdat u mij heeft geloofd, Abraham, is het je tot rechtvaardigheid gerekend, en zo zal het alle mensen, de hele mensheid vergaan, die mij op mijn voorwaarden tegemoet komt. Zijn we geestelijk zijn nageslacht. Overigens is het allemaal wat lastig om te verstaan, Romeinen 4, dan moet je ook in alle rust even doorlezen in de hele context. Maar ik moet nog even verder omwille van de tijd. Geestelijk nageslacht, als de sterren, zoals we net lazen. Kijk ook nog even naar Genesis 17, vers 4. Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot de vader van menigte der volken worden. En er werd net gerefereerd in het Nieuw Testament. Oké, dat was de eerste belofte. Tweede belofte. Ook in vers 2 van Genesis 12. Ik zal u zegenen. Abraham werd rijk gezegend. Werd vervuld in zijn veestapel. En in de landerij die hij kreeg. En de belofte die hij zou krijgen voor de toekomst. We hebben net al wat gelezen ervan. We hebben net Genesis 13 hebben we net al gelezen. Maar goed, Genesis 13, 14 tot en met 18. Daar staat ook onder andere die landbelofte in. En de belofte van rijkdom aan Abraham. Ik heb vers 18 nog niet gelezen van Genesis 13. En Abraham sloeg tent op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Abraham zal rijk gezegend worden. Genesis 15, vers 18. 1 tot 21. Ten dienzelfde dagen maakte de Heere verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, dat is de Eufraat. Den Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet. Den Hetiet en de Ferezit en de Refaïten en de Namoriet en de Kanaïten en de Girgasiet en de Jebusiet. Oftewel, allemaal volken die in een landstreek leven die uiteindelijk aan Abraham zal toevallen, aan Israël zal toevallen. En als de Heer terugkomt naar deze wereld en regeert vanuit Jeruzalem over de hele wereld, dan zal het hele Midden-Oosten in wezen groot Israël zijn. Vele malen groter als het stukje land wat ze nu hebben. En daarom hebben mensen een hekel aan het Joodse volk. Niet alleen omdat ze een streepje voor hebben bij God en dingen weten van God. Hè, de hele schrift is door Joden opgeschreven bijvoorbeeld. Maar ook omdat zij straks over de wereld mogen heersen. En dat wekt de mensheid tot afgunst. Zegenen. Even kijken. Ik heb te veel teksten om in een uur allemaal te behandelen. Genesis 24, vers 34 en 35. Toen zeide hij: ik ben Abrahams knecht. Zit ik nou wel goed? Ja. En de Heer heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud en knechten en maagden en kemels en ezels. Abraham werd rijk gezegend. Geestelijk ook rijk gezegend. Zoals te lezen Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham gelooft en zo wordt hij gerechtvaardigd voor God. Derde belofte. Ik zal uw naam groot maken. Ook in vers 2 te lezen van Genesis 12. Ik zal uw naam groot maken. Zullen mensen altijd zeggen, wat haal je veel uit drie versjes daar uit Genesis 12? Daar staan hele grote dingen. Er worden een aantal dingen beloofd die enorme implicaties hebben voor Abraham, zijn nageslacht, deze wereld. En als je zegt, dat geloof ik niet. Nou, wat geloof je dan wel uit de Bijbel? De Bijbel is ondeelbaar. Je gelooft het boek of je gelooft hem niet. En je kan tegenwoordig ook de Bijbel voor ongelovigen kopen. En dan heb je de Bijbel gereduceerd tot romannetje. Want er zijn heel veel mensen die vinden die verhalen nog altijd wel heel mooi. Nou, dat moet dan de Bijbel zijn. Je kan niet kerkje spelen en jezelf christen noemen en zeggen van daar wil ik wel aan en daar wil ik niet aan. De hele Bijbel is de openbaring van God. En de hele wereld die je ziet, de hele wereldgeschiedenis die je meemaakt, de natuur van de mensheid, het heeft allemaal te maken met wat de Heer heeft verteld. En door die bril kun je de Bijbel bekijken, lezen en zien wat er in deze wereld gebeurt. Ook al ben je het niet eens met mij, je kan zien dat de nazaten van Abraham een enorm stempel hebben gedrukt op deze wereld en dat de hele wereld zich druk maakt om hen. Het is gewoon een gegeven. Ik zal uw naam groot maken. Abraham is een grote verheven naam in de Bijbel. We gaan even naar Hebreeën 11. Heb ik ook al eens gelezen of heb ik ook al aangehaald over Noach. Hebreeën 11. Hebreeën 11. En dan kun je lezen vers 8 tot en met 19. Ga ik niet doen, moet jullie zelf doen. Hebreeën 11 vers 8 tot en met 19. Dan gaat er allemaal om de zegen voor Abraham omdat hij de Heer heeft nagevolgd. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land ter belofte als in een vreemd land. En heeft in het tabernakel gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenomen waren, dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haar zouderdoms heeft zij gebaat, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Maar goed, dan ben ik alweer aan. Maar zo kun je verder lezen. En hij kreeg dus een grote naam door de Heer na te volgen. Jacobus 2. Voordat we weer naar het Oude Testament gaan. Jacobus 2 vers 23. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Dan kun je wel zeggen dat je naam groot wordt gemaakt als je een vriend Gods wordt genoemd. En je haalt er zelfs de Bijbel mee. Vierde belofte. Wees een zegen, vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en u groot maken en wees een zegen. Abraham zal een zegen zijn. Hij was een zegen voor de wereld in zijn tijd en door hem een uitverkoren zaad. We hebben net Galaten 3 al wat gelezen. Ik ga weer naar Galaten 3 toe. Want de schrift is ondeelbaar. En daar wordt dan in het Nieuwe Testament door Paulus verder op ingegaan. Galaten 3 vers 14. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Abraham zijn dingen beloofd en het zal maar uitkomen door zijn verre nazaat in vlees en bloed, God in het vlees, Jezus Christus. En zo is hij een zegen. Hier, nogmaals, lees het zelf aan het hele hoofdstuk of de hele brief in de context. Vers 16. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. 18. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Hij heeft het beloofd aan Abraham en uit genade is het ook allemaal zo uitgekomen. Het klinkt misschien wat moeilijk, want ik wil snel. Maar lees gewoon die versen allemaal even rustig en het is vrij duidelijk. Gelaten brief is sowieso een heel eenvoudige brief. Ik zal u zegenen die u zegenen, zegt de Heer tegen Abraham. Ik zal zegenen die u zegenen, dat is de vijfde belofte aan Abraham van die zeven. En ik doe gelijk de zesde erbij en ik zal vervloeken die u vloekt. Dat is de zesde belofte. Dus volken en landen die goed zijn voor het Joodse volk zullen rijk worden gezegend en die slecht zijn voor het Joodse volk zullen zwaar worden verdrukt. Ik zoek het nou even niet op, ik noem het even. Je zal kunnen lezen bijvoorbeeld in Joël hoofdstuk 3 of in Matthäus aan het einde van hoofdstuk 25. Daar gaat het over het oordeel voor de troon der natiën. Als Jezus terugkomt naar deze wereld, dan is de gemeente, die is al bij de Heer. de overlevende Joden die hem dan aanroepen als hun Messias, die gaan dan over de wereld heersen, die zijn dan verlost. Maar dan heb je nog een hele wereld vol met mensen die de antichrist aanbidden en de Heer niet willen kennen. Die zijn dan verloren in zonde. En verdient ook, want ze hebben elke kans op waarheid afgeslagen. Toch maakt de Heer dan nog één schifting. Er zullen nog volken, nog mensen tussen lopen die goed zijn geweest voor het volk van Abraham, voor het Joodse volk. En als beloning mogen die dan verder leven in het duizendjarig rijk. Let wel, dat is dus niet de gemeente van Jezus, want die wonen in het Nieuw Jeruzalem, een stad in het heelal. Dat is niet het Joodse volk, want die wonen in het Midden-Oosten en die heersen over de wereld. Maar je leest in al die duizenden teksten in het Oude Testament, en letterlijk duizenden, van volken die leven in het duizendjarig rijk als de Heer over de wereld heerst. Dat is niet de gemeente, dat is niet het Joodse volk. Nee, dat zijn overlevenden die we kinderen hebben gekregen en weer groeien op één grond. Ze zijn een zegen geweest voor Israël. Ik weet nog wel, ik heb een keer moeten preken in Duitsland. En toen zei ik zo van, er zijn veel mensen die vinden het allemaal wel leuk en amusant. Die horen dat allemaal aan en die horen het dan zo aan van grote verdrukking. En dan worden de volken geschift of ze wel of niet goed zijn geweest voor Israël. Nou, doe jezelf een plezier en neem Jezus aan als je redder en verlosser. Zou je als Duitsland de kans willen wagen om uiteindelijk de grote verdrukking te overleven, wat al een hele opgave is, om dan te hopen dat je als collectief volk door mag wegen jullie goedheid voor het Joodse volk? En ik weet nog, er waren een paar mensen in de zaal die schudden zo van nee, nee. En die hebben later ook de Heer aangenomen. En dat is maar goed ook. Ik heb nou niet de tijd ervoor, maar dat is wel interessant om te zien. Elk land, elk rijk wat Joden heeft verdrukt en vervolgd, wordt uiteindelijk kapot gekraakt door de Heer. Er zijn ook landen en rijken in de wereld waar eigenlijk nooit Joden hebben geleefd. En daar lijkt het wel, die komen ook niet in de Bijbel aan bod. Nou, omdat die niet interessant zijn voor God. Het enige wat God interesseert is zijn zoon Jezus, het Joodse volk en de gemeente. En de rest van de wereld, alle landen zijn voor hem als een druppel water in een emmer. En staat te lezen in Jesaja 40 bijvoorbeeld. Totaal niet interessant. Maar grote landen, bijvoorbeeld een voorbeeldje, het Habsburgse Rijk onder Karel V. Die hebben behoorlijk Joden vervolgd in de gebieden die nou Duitsland heten. Of in wat nou Spanje en Portugal heet. Daar werden Joden onder dwang bekeerd tot het christendom. Of ze werden gewoon vermoord. Nou, Karel V trad af. Hij deelde zijn rijk onder zijn twee zonen. En een van die twee zonen was Philips II. Die kreeg het voor elkaar om nog tijdens zijn leven, tijdens zijn regering, het land failliet te krijgen. Het enorme rijke land. Ja, doordat de Heer mensen als Piet Hein bijvoorbeeld op zijn pad stuurde, de Nederlandse kaper die de zilvervloot meenam. Ik weet dat er zijn er weer mensen die zeggen, wat een belachelijke toestand. Dingen die in de wereldgeschiedenis gebeuren, die gebeuren omdat de Heer ze toelaat of omdat hij ze niet wil. De hele wereld wordt gestuurd door de wil van God. Daar kom ik later nog wel terug de komende weken. En dan zie je dat al die profetieën uit de Bijbel uitkomen. Ben je slecht voor het volk van Israël, ben je slecht voor het Joodse volk, dan heb je weinig zegen van de Heer. Kijk maar eens naar al die landen in de wereld, ik gooi zo'n balletje op, die gruwelijk antisemitisch zijn en waar de Bijbel verboden is. Kijk maar eens hoe vruchtbaar die landen zijn. Kijk maar eens die landen daar in Azië waar Joden worden gehaat. Alles wat daar gebeurt. Is de waterleiding bijvoorbeeld stuk? Is het weer de schuld van de Joden? Er zit er een Joods complot achter. De Bijbel is niet toegestaan. Ik bedoel, als jij als bekennende christ, als getuigend christen daar zou komen, dan word je heel snel de keel afgesneden. Maar kijk eens naar die landen. Het zijn vaak zandbakken, woestijnen. En er is niks. Het is gewoon vervloekte bodem. Ik gooi maar eens een balletje op. Veel van die landen die zijn islamitisch. Iedereen praat maar over het islamitische gevaar. Maar hoe manifesteert zich dat gevaar? Door terrorisme. Wat is terrorisme? Dat is een uiting van onmacht. Omdat ze niet de macht, de legers en de politiek kunnen bedrijven om hun zin te krijgen. Want ze stellen niks voor. Er zijn een paar landen die hebben het geluk gehad dat er heel veel olie in de bodem zat. Maar ook dat, die olie is op een dag weer eens op. En dan zijn er een paar hele rijke families die dat geld allemaal keurig in Zwitserland hebben weggesluist. En dat is het dan. Ben je slecht voor Israël? Dan maakt God je land kapot. Verbied je de Bijbel en knoei je met de Bijbel, knoei je met de gemeente van Jezus Christus, maakt God je land kapot. Maar goed, ik kwijt een beetje uit. Als je goed bent voor het volk van Israël, is er een zegen. Een van de redenen waarom dit gebiedje zoveel succes heeft gehad, economisch, maar vooral ook vrij is geweest, eeuwenlang, komt omdat Joden hier in de 16e, 17e eeuw naartoe konden zonder te worden vermoord. Ze moesten in Jodenwijken leven, in Amsterdam of in Leeuwarden of in Groningen, noem maar op. Maar het werd deze republiek tot zegen gerekend. Totdat er een ander groter land was waar ze nog meer vrijheid konden leven. Dat waren de Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn toen heel veel naartoe gegaan. En dat is het land ook goed wedervaren. Omdat ze goed waren voor het Joodse volk. En kijk eens in Psalm 122 vers 6. Psalm 122 vers 6. Psalm 122 vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Daar staat dus eigenlijk, als je bidt voor de vrede van Jeruzalem, dat betekent dus, die vrede van Jeruzalem, dat betekent dus de echte wereldvrede. Als Jezus terug is op deze wereld en vanuit zijn hoofdstad Jeruzalem heerst over de wereld en het universum. Als je daarvoor bidt, dan bid je dus ook om een zegen voor het Joodse volk. Want je erkent dus dat het hun stad is en dat het hun land is. Dan heb je daar een zegen uit. Wel moeten zij varen die u beminnen. 28. 2 Kronieken 28. Oh, daar hebben we weer dat is een te lang hoofdstuk. 2 Kronieken 28. Even kijken hoor. Ik zit hier raar te kijken. Ik heb het verkeerde. 2 Kronieken 28, zei ik. Het duurt allemaal te lang om voor te lezen. Ik lees van 2 Kronieken 28 vers 15 en lees het dan zelf even helemaal in de context. De mannen nu die met mannen uitgedrukt zijn, maakten zich op en grepen de gevangenen en kleden van de roof al hun naakten. En ze kleden hen en schoeiden hen en spijsden hen en drenkten hen en salfden hen en voerden hen op ezels, allen die zwak waren en brachten hen te Jericho, de palmstad, bij hun broederen. Daarna keerden zij weder naar Samaria. Zijn goed voor Joodse mensen. Het is hem tot zegen. Je moet het even het hele hoofdstuk lezen. Oké. Ik zal zegenen die u zegenen. Ik zal vervloeken die u vloeken. En daar zijn heel veel teksten nog over te lezen. Maar dan kom je ook weer bij andere onderwerpen. Zoals de verschillende tronen. Wat ik net al zei. De troon, het oordeel over de troon, de natie bijvoorbeeld. Klinkt misschien weer geheimzinnig voor iemand die... Ik heb er vorig jaar heb ik het nog over gehad. Ik weet ook niet of staan ze nog op de... Nee, ik sta op het moment niet op de website. Goed. Zevende belofte. Ik kan beter gewoon doorgaan. Zevende belofte. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Vers 3. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is vervuld op geestelijke wijze in Christus. Net ook al aangeduid, net ook al gelezen. En tijdelijk komt het ook letterlijk tot uiting tijdens het duizendjarige rijk, wanneer de naties gezegend zullen zijn door Israël. Dus even voor de goede verstaande. Jullie hebben het al zo vaak gehoord, jullie hebben het nou wel door. We leven nu toevalligerwijs in 2016. We leven in een wereld met bijna 200 naties, waar de hele wereld zijn gangetje gaat, zijn meer dan 40 oorlogen. miljard mensen op de rand van hongersnood, 2 miljard mensen die doodgaan aan welvaartziektes omdat ze te dik zijn. Het is een wonderlijke wereld. En ondertussen lopen er een paar miljoen Joodse mensen rond en de hele wereld maakt zichzelf wijs dat alle ellende in de wereld hun schuld is. In meer of mindere mate. Hele rare manier van denken bij mensen. Ook een bewijs overigens dat die Bijbel gelijk heeft. Want er zijn zoveel volken in de wereld die opkwamen, die vergingen, die verdwenen zijn en geen haan die ernaar kraaide. Het Joodse volk is altijd wat aan de hand. Ja, het is Gods uitverkoren volk. We hebben net al gelezen, geestelijk zijn we allemaal in Abraham gezegend. Want uit Abraham zal ooit een lood komen, een mens van vlees en bloed, de Zoon van God. Geïncarneerd in vlees, genetisch, afstammeling van Abraham. Dus geestelijk zullen wij allemaal ooit, zijn we allemaal zo gezegend in Abraham. Maar ooit, ik heb het net al verteld, komt dat ook letterlijk tot uiting. Nogmaals, deze tijd zal op een dag voorbij zijn, dit periode. Deze periode, de genadetijd geheten, ook wel de tijd der heidenen. En als de volheid der heidenen voorbij is, ik gooi weer met mijn moeilijke termen, maar het staat allemaal in de Bijbel, dan breekt er een nieuwe periode aan. Op een bepaald moment zal de gemeente hier weg zijn. Dat heet de opname van de gemeente. Dan breekt de grote verdrukking aan. Een tijd van oordeel van God over deze wereld van 7 jaar. Het oordeel over de zonde van al die mensen. Dan is er een letterlijke wereldheerser, de Antichrist. Die heet Antichrist omdat hij in alles tegenovergesteld is van wat God eerlijk, rechtvaardig en deugdelijk vindt. Hij is een Antichristus. Aan het einde van die 7 jaren, met alle ellende die er maar in deze wereld is geweest, want dan zullen veel mensen nog christen worden omdat ze dan doorhebben dat het wel waar was. Dan zullen er veel Joden zijn die doorhebben dat ze die Messias van 2000 jaar geleden niet herkend hebben en roepen hem aan. Dan komt Jezus terug. En dan begint er een rechtvaardige wereldorde. Ik kan nog herinneren dat Bush Senior had het 25 jaar geleden over een New World Order. Nou, dat is wel mooi. De ongelovige, goddeloze wereld, of de religieuze wereld, heeft altijd termen in de mond die aan de Bijbel zijn ontleend. Want mensen, je beter goed geplagieerd dan slecht bedacht. Alleen wat niet waar is, is niet waar. Een nieuwe wereldorde zal nooit ontstaan door de mensheid. Want alles wat mensen doen, gaat uiteindelijk mis. Daarom zijn socialisten bijvoorbeeld van GroenLinks, of de, hoe heet ze ook alweer, GroenLinks, Socialistische Partij, Partij van de Arbeid, dat zijn eigenlijk de meest zielige, diep religieuze fanatici die er rondlopen. Want die hebben alleen maar de hoop, de vurige hoop dat op een dag dat er geen beestjes meer doodgaan. En dat Greenpeace niet meer nodig is. En dat er geen plastic meer drijft in de zee. En dat er geen hongersnood meer is. En dat er geen oorlog meer is. Want op een dag is er geen oorlog meer. Dat hopen ze dan. He, hoe heet je ook alweer? Wouter Bos. Als ik een religieus mens in gedachten heb, is het wel Wouter Bos. Ik weet nog toen die schaamtevolle avond, jaren geleden, dat de belangrijkste Nederlander ooit zou worden verkozen. En het was op een zondagavond, dan konden mensen stemmen. Wat was de belangrijkste Nederlander? Nou, ik deed er niet in mee en ik kreeg het wel mee, maar ik dacht van, nou, logisch, de belangrijkste Nederlander zou moeten zijn Willem van Oranje. De stichter van deze republiek. Vader des Vaderlands. Die ook nog zo tolerant was dat hij geen enkele geloofsovertuiging wilde laten vervolgen. Kom er maar eens om in een 16 deel. En anders Michiel de Ruiter. En dat was een groot militair stratege, een van de beroemdste uit de wereldgeschiedenis. Hebben Nederlanders vaak niet door. Als hij er niet was geweest, had de republiek niet meer bestaan in 1672. Maar de meeste mensen die hebben niet zoveel door tegenwoordig. Goed. Er was een meneer van instituut Klingendaal, een militair strateeg, ik ben zijn naam kwijt, hij is nogal vaak als deskundige op televisie, en die was dan de voorspreker voor van Michiel de Ruiter. En toen zei Wouter Bos, nou, Michiel de Ruiter, die mag nooit de belangrijkste Nederlander worden, want hij was een soldaat. Oftewel, een soldaat, dat is een verwerpelijk en vies mens. Ja. Als je een socialist bent en gelooft dat de wereld door evolutie ooit evolueert in een betere mensheid, en dat dan alles beter wordt met wereldvrede en alles, ja, dan zeg je dat soort domme dingen. Maar het slaat nergens op. Mensen kunnen nooit zelf wereldvrede bewerkstelligen. Als je hiervan schrikt en ik je nou je vredevolle zondag hier loop te bederven, Kijk naar een geschiedenisboek en wees eens eerlijk. Zo is de mensheid. We slaan elkaar met enthousiasme de koppen in. Ik zag laatst weer die documentaire, die is inmiddels weer bijna 10 jaar oud, van Robert McNamara, die in de jaren 60 minister was van Defensie onder de bewind van Kennedy en president Johnson. En die dus moest nadenken hoe die Vietnamoorlog moest worden gevoerd. Die man is heel oud geworden, die is over de 90 geworden. Die was er altijd de beste van zijn klas. Die was in de Tweede Wereldoorlog was hij al een heel belangrijk strateeg voor het Amerikaanse leger. Die ging daarna bij Ford werken en die was als jonge man in de 30 was hij al miljonair. Zo talentvol was die man. En die gaat er naar het idealisme voor de overheid van Kennedy werken in de jaren 60. Maar goed, die man vertelt dan een aantal dingen en ook heel veel dingen niet. Want hij zegt van ik kan het gewoon niet vertellen, anders krijg ik om een sodemieter. En de mensen die al een beetje oog hebben voor politieke complotten en de viezigheid van Rome met al hun politieke machtspelletjes, die gaan er wel een belletje rinkelen, maar hij zegt wel een paar dingen die wel heel wel interessant zijn. Hij praat in jou van op een dag hebben we wereldvrede. Nee, hij zegt gewoon van de mensheid is verdorven, die kan geen wereldvrede hebben, maar elke keer als we weer een oorlog hebben met elkaar, bid en hoop dat er dan politici zijn die zo slim zijn om je land in ieder geval intact te laten, niet te laten vernietigen door een kernoorlog. Ik moet niet te ver afwijken, maar hij maakte heel duidelijk dat een mensheid is niet in staat om wereldvrede te brengen. Maar als Jezus terugkomt, dan is er wereldvrede. En dan wordt het Midden-Oosten, wordt het Groot Israël. En Jeruzalem wordt zijn hoofdstad. Daar zit hij, letterlijk, een koning, op zijn troon. De wereld heeft niks meer te geloven, er bestaat geen geloof meer. Nee, er is gewoon een realiteit. Een realiteit van een God die zich manifesteert in Jeruzalem en heerst over het universum. Denk er eens over na. Als je er bang voor wordt, dan heb je blijkbaar een probleem met God. Kijk je daarnaar uit, omdat je weet dat het dan echte wereldvrede is, en dat er dan een deugdelijke mensheid komt, dat dingen dan deugen, dan heb je blijkbaar ooit je ziel aan de Heer gegeven. Dan ben je een opnieuw geboren zoon, of een dochter. Dan ben je een opnieuw geboren ziel van de Heer. Maar dan zit hij dan. De wereld wordt bewoond door allerlei volkeren, en die hebben gewoon de Heer te gehoorzamen. Zo makkelijk is het. De gemeente overigens, mensen die Jezus ooit hebben aangenomen als een redder en verlosser. En als je het al snapt, dan zul je zeggen, oh man, dat heb ik al een miljoen keer gehoord. Ja, maar het zijn ook mensen die hebben moeite om heel veel Bijbelse zaken, of sowieso zaken in deze wereld, op een rijtje te krijgen. Om dat allemaal in perspectief te zien. Die hebben ook helemaal niet, ik snap dat nooit, maar ik moest het zelf ook beseffen. Als ik iets hoor, een historisch feitje, dan zie ik dat in een historisch perspectief, in tijdsperspectief. Iets is 1000 jaar geleden gebeurd bijvoorbeeld en mensen waren toen heel anders en dachten heel anders. En toen had je die politieke realiteit en dan had je dat rijk. Dat kun je niet vergelijken met de tijd van nu. Dus heel veel mensen vinden het moeilijk om dit allemaal in tijd te zien. Wat bij Heer allemaal geeft. Maar als je dat een keer onder de knie hebt, dan zie je hoe eenvoudig die Bijbel is. Je hebt een wereld die dan de Heer moet gehoorzamen. En de gemeente van Jezus Christus, die woont boven de aarde in een stad die in het heelal hangt. Nou, in de tijd van het 1000 jaar rijk, sorry dat ik het weer wat moeilijker maak, dan hangt het nog in de derde hemel. En later komt het dan boven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te hangen. Maar dan heb je een wereld, die wordt bevolkt met mensen, want ze krijgen weer kinderen. En die hebben dan Jezus te gehoorzamen. Die woont in Jeruzalem. Daaromheen is het Israëlische volk. En die hebben als land het hele Midden-Oosten. Zeg maar van de Caucasus tot aan Egypte, tot aan de Perzische Golf. Dat is Israël dan. Kijk maar eens in boek Ezechiël. Daar staan de grenzen helemaal afgebakend. En zij moeten dan de wereld besturen. Tja. En zo zijn ze dan door Abraham een zegen voor alle geslachten des aardrijks. Nou, ben ik een tijdje in het woord geweest, dan pakken we de schrift erbij. Ga eens naar Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. En boeken zoals Deuteronomium, dat zijn pareltjes van geschiedschrijving. Er staan dingen in, daar worden millennia beschreven, tot op de letter. Maar de meeste mensen willen het niet zien. Heel wonderlijk. Deuteronomium 28. De eerste stuk gaat erover, alle zegeningen voor Israël als ze de Heer gehoorzamen. Daar wordt dan beloofd dat ze ooit de wereld mogen besturen. De rest van Deuteronomium 28 gaat erover wat er gebeurt als ze geen zin hebben om de Heer na te volgen. Dan zullen ze niet worden weggevaagd, maar dan zullen ze onbeschermd door deze wereld moeten zwerven en onder het oordeel vallen en altijd problemen hebben met de mensheid. En dat zie je nu. Joden worden overal vervolgd. Die moeten altijd om het tellen passen. Maar we mogen weten dat de Heer hen ooit in een recht herstelt. Want hij heeft hen ooit die belofte gedaan. Goed, dat is een heel ander verhaal. Deuteronomium 28, vers 8. En lees het hele hoofdstuk eens een keer in eigen context. De Heere zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en in alles waarin gij uw hand slaat. En hij zal u zegen in het land dat u de Heere uw God geven zal. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft. Wanneer gij de geboden des Heere uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is, en ze zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uw buiks, en in de vrucht uw beesten, en in de vrucht uw lands, op het land dat de Heer uw vader gezworen heeft, u te zullen geven. De Heere zal u opdoen zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Oftewel, het Joodse volk zal zo overvloedig zijn dat ze heel veel volken zullen ondersteunen, maar ze hebben zelf geen steun nodig. En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Dat is een duidelijke taal, toch? Neem ik aan. Wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebied, ter rechter of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen. Kijk, daar komt het aan. Er zullen christenen zijn die zeggen van, nou, dat hebben de Joden dus niet gedaan. Ze hebben de Heeren niet gehoorzaamd. Dus ze zijn die belofte niet kwijt. Nou, daar komen we de volgende week ook nog op. Ten overvloede steeds weer herbevestigt de Heer die belofte. Hij is alleen nu een tijdje opgeschort. Je kan alleen zien dat er iets bijzonders aan het Joodse volk door al die toestanden die de mensheid ervan maakt. Er wonen een paar miljoen mensen nu in een land dat Israël heet. Toevallig is dat de enige democratie in het Midden-Oosten, alleen het is een oorlogsdemocratie, dus er zijn altijd toestanden. Zelfs laatst nog kwamen cijfers naar buiten van een gebied als Gaza, wat bestuurt door Hamas. Er wonen inderdaad heel veel mensen op een heel klein strookje land, meer dan een miljoen. Maar qua infrastructuur, qua voedsel, noem maar op, is dat gebied er nu beter aan toe als dat voor Israël daar de baas was. En dan worden heel veel mensen boos, maar feiten kun je niet weerleggen. Nou ook, Israël gaat nu een haven bouwen in de zee voor Gaza, zodat ze tenminste een haven hebben. Zij doen het maar weer, want die Palestijnen doen het zelf niet. En die hebben al miljarden opgestreken aan subsidies uit de EU. Je zit alleen maar overvloedig boos te maken op alles wat de schuld is zogenaamd van de Joden, maar ze doen zelf niks. Er zitten allemaal kanten en ogen aan in mijn verhaal, maar heel kort door de bocht is dat het aan de hand is. Ze zijn een zegen voor de mensheid. Ik weet, er zullen mensen zijn die zullen klapperen met de oren. Maar in wezen, voor de meeste Arabieren daar, is de aanwezigheid van het Joodse volk een zegen voor ze. Ze hebben het beter als eerst. Toen werd de wet uitgebuit door grootgrondbezitters. Alleen, ze zijn hun zelfbeschikkingsrecht kwijt. Maar dat hebben ze ook aan hunzelf te danken. Waar was ik gebleven? Ja, Jesaja 60. Ik moet nog een beetje doorgaan. Jesaja 60, en ik denk dat het ook nog gaat lukken vandaag om het in een uur te houden. Jesaja 60, alleen ik heb al door, ook mensen die naar deze opname luisteren bijvoorbeeld en helemaal niet thuis zijn in deze hele geschiedenis, dat ik zoveel ideeën op ze loslaat dat ze er bijna in verdrinken. Ik kan alleen maar zeggen, dat is mij ook ooit overkomen, lang geleden, bid erover, lees in het boek en langzamerhand valt alles op zijn plaats. Kijk naar de wereld om je heen en zie alles bevestigd. Of wees gewoon een struisvogeltje en doe net of er niks aan de hand is. En blijf gewoon met deze wereld mee brullen dat het boek niet waar is. Je kan het krijgen zoals je het hebben wil van de Heer. Jesaja 60, vers 3 tot en met 5. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie die alles zijn vergaderd. Zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Je ziet dus, je kan je altijd afvragen wie wat waar. Wat gebeurt hier? Ik vertel het maar even heel kort. Hier zie je allerlei volken die in delegaties naar Israël gaan. Is dat ooit gebeurd in de geschiedenis? Dat de hele wereld afhankelijk is van het Joodse volk en hun willen dienen? Nee, dat is nooit gebeurd. Dat moet er gebeuren. Ik geef nu even een paar teksten ter voorbeeld. Maar hier staan letterlijk 2/3 van de Bijbel gaat, of 80% van de Bijbel, gaat over Gods bemoeienis met het Joodse volk. En een groot deel is niks anders dan allemaal beschrijvingen, duizenden teksten, over straks het 1000-jarig rijk als de Heer regeert met het Joodse volk over de wereld. Komt geen kerk bij, komen wij niet bij, het Joodse volk en de Heer. En daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, weer het Joodse volk en de Heer. Zij spelen de hoofdrol. En wij mogen dankbaar zijn dat we zijn gered door het bloed van Jezus en dat we straks met hem mogen dienen over het universum. Dat is uw voorland, als u gered bent. Even snel, vers 11 van Jesaja 60. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Iedereen reist op naar Israël voor een zegen of voor een gunst of voor kennis of om voorspraak te hebben bij de Heer, etc. etc. Vers 12. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan en die volken zullen gans verwoest worden. Dus volken die op een of andere manier, zo je dat kan voorstellen in het 1000-jarig rijk, toch de Heer blijven afwijzen, daar is geen zegen. Ze vinden een zegen in Jezus door het Joodse volk. Zo zijn ze dan geestelijk een zegen in Abraham. Straks, in die toekomst, in die politieke realiteit waar we ons helemaal geen voorstelling van kunnen maken. Vers 15 en 16. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijn geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen. En gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Kijk, mooi, hè? Vers 15. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest. Dat is nou al millennia gaande. Joodse mensen verlaten en gehaat. Maar op een dag zullen ze hersteld worden. En zo zijn ze dan door Jacob een zegen voor alle volken die dan leven. Ik ga nou verder, maar lees ook maar Zacharia 14, vers 16 en 17. Oké. Dit waren 7 beloftenissen in die 3 versen van Genesis 12 van Abraham. En nadat Abrahams geloof op de proef is gesteld, door Isaac te willen offeren, wordt het verbond herbevestigd. Want Abraham doet het niet. Of nee, Abraham doet het wel. Hij is bereid om dat te doen. Hij is bereid om zijn kostbare enige geboren zoon te offeren. Maar de Heer, die test hem om te kijken van ben je onvoorwaardelijk gehoorzaam? Ja, dat is Abraham. Dus hij zegt, Abraham, je hoeft je zoon niet te offeren. En dan wordt het herbevestigd. Genesis 22... Vers 15 tot en met 18. Toen riep de engel des Heren tot Abraham. Als we het lezen, engel des Heren, dan gaat het dus over de vertegenwoordiger van God. Dan hebben we het over Jezus Christus. Diegene die later Jezus zal worden genoemd op de wereld. Want hij is de mond van God. Hij is het lichaam van God. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan een oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Amen, 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 amen. En in lees het ook maar even zelf, Genesis 17, of hebben we dat al gelezen, ik raak het al een beetje kwijt. Genesis 17, vers 1 tot en met 8, kun je lezen dat het een eeuwig verbond is dat de Heer sluit met Abraham. Een eeuwig verbond. Dus als deze oude wereld ooit wordt verbrand, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan gelden die afspraken tussen hem en dat nageslacht van Abraham nog steeds. Dus dat Joodse volk blijft een speciale uitverkozen positie houden. Ook Genesis 17 is dat, vers 1 tot en met 8. Ook wordt er een teken gegeven als bewijs dat zij een verbond hebben met God, het Joodse volk. De besnijdenis. Dus een eeuwig verbond. Even kijken, Genesis 17, toch maar even pak ik het erbij. Ik zei net vers 1 tot en met 8. Nou, je kan het doorlezen vers 9 tot en met 14, maar ik lees even vers 13. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw liedenvlees tot een eeuwig verbond. Dat is een teken. Besnijdenis, letterlijke besnijdenis, dus dat de voorhuid van de penis wordt weggesneden van een man. Dat is het teken tussen God en het Joodse volk dat hij een verbond met hen heeft door Abraham. Er zijn andere volken die hebben het nagedaan, zoals de Ismaëlieten. De Arabische volken doen het ook. Maar oorspronkelijk is het een teken tussen God en het Joodse volk. Er zijn ook mensen die praten dan over een geestelijke besnijdenis in Abraham en dat we dan als baby moeten worden besprenkeld als een soort geestelijke besnijdenis en bla 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 bla. Er was eens een keer een mevrouw die was gereformeerd opgevoed en die is uiteindelijk moslim geworden. Ik ontmoette die arme ziel in Apeldoorn en die zei van ja, we hebben allemaal dingen gekregen in de schrift en we doen ze niet. Wij laten ons bijvoorbeeld niet besnijden, of mannen dan. En ik zei, dat heeft de Heer ook helemaal niet aan ons gevraagd. Mensen in deze wereld die Jezus aannemen als een redder en verlosser, hoeven zich niet te laten besnijden. Ik laat nog even een groot idee op u los, maar lees het en denk erover na en bid erover. In Colossense 2, en Colossense hoofdstuk 2 is sowieso een machtig hoofdstuk tegen allerlei religieuze onzin losgelaten op de kerk, kunt u lezen. Het gaat over Jezus Christus, het hoofd van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt, dan praat hij tot de Colossense gemeente, dat zijn opnieuw geboren christenen, dan praat hij tot de gemeente. Dus dan praat hij tot opnieuw geboren mensen. Ik ben een opnieuw geboren mens, dus hierin praat Paulus ook tot mij. In welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Oftewel, het gaat hier om een figuurlijke besnijdenis, om een geestelijke besnijdenis. Wat bedoelt hij ermee? Als je opnieuw geboren bent, ontvang je van de Heer de Heilige Geest als bewijs van je redding. Omdat je die Heilige Geest hebt, ben je ook in staat om contact te hebben met de Heer overigens. Maar hier staat dan, bent gij besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, als wij letterlijk zouden moeten worden besneden, oftewel die voorhuid moesten laten wegsnijden, daar heb je toch een dokter nodig met twee handen en een mes. Waar of niet waar? Ja. Hier staat een besnijdenis die zonder handen geschiet. Het gaat dus om een geestelijke besnijdenis. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vlezes door de besnijdenis van Christus. Wij leven als een mens met een ziel en een geest in ons lichaam. Er zit een skelet in, er zit een zenuwstelsel omheen, vlees, een bloedsomloop, noem maar op. Maar dat vlees, dat is de uiting van ons zondig wezen, ons zondig lichaam. En als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus, ben je geestelijk besneden, want voor God ben je dan principieel met je ziel en geest losgemaakt van je oude mens. Daar loop je nog altijd in, want een opnieuw geboren ziel zal altijd een tweeslachtig mens blijven, een mens met twee naturen, je oude zondige mens en je nieuwe opnieuw geboren natuur, je ziel en je geest. En dan is er net wat je wil voortrekken, wat je wil voeden, maar dat is voor ons een geestelijke besnijdenis, maar niet die besnijdenis van Abraham. Geen toestanden met het verbond van Abraham, geen kinderbesprenkeling, geen letterlijke besnijdenis, lees er maar over in de Galatenbrief. Nee, neem je ooit Jezus aan als je redder en verlosser, dan ben je met je ziel en geest van je oude mens losgesneden. Oftewel, dat is iets wat wij niet zo kunnen snappen, maar voor God is dat dan zo gebeurd. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, dat is weer een heel groot idee in heel weinig tijd. Maar goed, die verbonden die God ooit sloot met Adam en Eva en met Noach, die gelden nog steeds, of gelden deels nog steeds. Maar die zijn voor de hele mensheid bestemd, zoals ik al zei. Dit verbond dat God sloot met Abraham is bestemd voor het Joodse volk. Hier is dus een verbond gesloten met een deel van de mensheid. En dat is nog altijd zo, want in het Nieuwe Testament kun je lezen dat er van God drie soorten mensen zijn. Joden, niet-Joden en mensen die opnieuw zijn geboren in Jezus Christus, dat is de gemeente. Zo makkelijk is dat. Ook hier is genade uit geloof. Want Christus moet nog geboren worden, moet nog als mens in deze wereld komen. Die moet nog sterven op Golgotha en opstaan uit de dood. Dus Abraham wordt er tot rechtvaardigheid gerekend dat hij gelooft en uit geloof op de goede manier handelt. We hebben Hebreeën 11 al gelezen. Ik kan alleen maar noemen Hebreeën 11 vers 8, 9 of vers 17. Lees het zelf even. Maar omdat hij de juiste dingen deed, werd het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar het komt door het juiste geloof. Door het juiste geloof doet hij de goede handeling. Het is niet zo omdat hij de goede werken doet, dat hij gered is. Dat leren religies. Religies leer je dat je goede handelingen moet doen en dan kom je misschien in een hemel. Maar geen één eigen werk kan een mens redden. Het lukt je niet. Het is alleen maar genade van de Heer. Jij gelooft en uit je geloof doe je de juiste dingen. Oké. Ook hier rekent Abraham op het offerbloed van dieren. Om fouten te herstellen. We hebben net gelezen in Genesis 22 dat aan wordt gevraagd om zijn zoon Isaac te offeren. En dat hoeft er gelukkig niet. Dan komt er een dier dat hij offeren kan. Maar in Genesis 22 kun je dat ook zien. En we hebben net ook al andere versen gelezen waar hij dan een altaar bouwt. Als hij iets in orde wil maken met de Heer, dan moet hij iets offeren. En dat rekent hij me dan aan als rechtvaardiging, om dingen in orde te maken met de Heer. De Heer vraagt het dan van mensen om te zien of ze wel gehoorzamen, maar uiteindelijk zegt hij ook in de schrift, het offerbloed kan geen mens redden. De bereidheid om een dier te offeren laat alleen zien dat hij wil gehoorzamen. Uiteindelijk werd iedere ziel die uit geloof behouden werd in het Oude Testament, moest wachten in de schoot van Abraham, totdat de eersteling de dood zou overwinnen, Jezus Christus, opstand uit de dood, naar de hemel ging, en zo nam hij alle geredde zielen uit het Oude Testament mee. En daarna, elke ziel die Jezus gelooft, het evangelie van Jezus gelooft, is dan behouden en mag dan naar Jezus toe, daar in dat hemelse oord. Maar dit was dus het verbond gesloten met Abraham. Ik hoop niet dat het te moeilijk was voor jullie, omdat ik te snel praat of te veel wil doen. Ik heb al die teksten genoemd en iemand die naar die opname luistert, kan rustig de opname zet stoppen en wij hem terugspoelen om die tekst opnieuw op te zoeken. Maar lees het in zijn context, denk er rustig over na, neem er de tijd voor en bid erover, vraag de Heer erom. Dit was het vierde verbond. Zo de Heer wil, volgende week het vijfde.